De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. Welke gevolgen heeft dat voor het werk van Christenen voor Israël in Oekraïne? Dat bespreken we met Koen Kalier. Maar eerst dit. Begin deze week nam de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan waardoor buitenlandse voetbalclubs en andere sportclubs geweerd kunnen worden. En dat besluit komt naar aanleiding van de Maccabi-rellen en de Jodenjacht van vorig jaar. Met David Bezemer, voorzitter van Maccabi Nederland, bespreken we de gevolgen van deze beslissing. David Bezemer, van harte welkom in onze uitzending. Begin deze week heeft de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenomen. Die ligt een beetje in het verlengde van wat we afgelopen november hebben gezien plaatsvinden met de Maccabi-rellen of de Jodenjacht, zoals die werd genoemd. Kun je kort schetsen wat die motie van de Amsterdamse gemeenteraad inhoudt?
Ja, het is een zogenaamd besluit van algemene strekking, een motie. De initiator is de fractievoorzitter van de Islamitische Partij DENK. Hij is breed aangenomen en hij houdt in feite in dat er beleid geformuleerd is op basis waarvan internationale voetbalclubs geweigerd kunnen worden Amsterdam binnen te komen. En hij is hij is helemaal gebouwd rondom Maccabi Tel Aviv.
Dus met andere woorden, deze motie die door de gemeenteraad heeft is aangenomen, die kan ervoor zorgen in de toekomst als Maccabi Tel Aviv naar Nederland zou komen, dat ze dan niet meer in Amsterdam mogen spelen. Klopt dat?
Ja, nou, er was al eerder door onze burgemeester gezegd dat ze Maccabi niet snel meer zou uitnodigen. Maar dat was meer een uitlating. En nu ligt er dus echt een stukje beleid. Op basis waarvan ze geweigerd zouden kunnen worden. Overigens kan degene die geweigerd wordt daartegen in bezwaar. Maar er is nu wel een heel duidelijk signaal afgegeven door de gemeenteraad van Amsterdam rondom gespitst op Maccabi Tel Aviv.
Ja, nu jij bent voorzitter van Maccabi Europe. Dat is overigens niet het Europese tak van Maccabi Tel Aviv. Maar goed, jullie zijn ook bezig met sport, ook bezig met voetbal, maar dan specifiek in Europa en dus ook in Nederland. Hoe hebben jullie als Maccabi dit besluit van de gemeenteraad ontvangen?
Ja, ik moet je zeggen, ik vind het een schandelijk besluit. Het ligt overigens wel in lijn met de houding van de gemeenteraad zoals we dat in het afgelopen jaar hebben gezien. Ik vind het ook een hypocriet standpunt. Het is ook eigenlijk niet objectief uitvoerbaar. En zwaar teleurstellend, maar ook weer niet verrassend dat deze gemeenteraad er ruim mee heeft ingestemd en weer met dubbele maten meet.
Jij zegt het is een hypocriet standpunt. Waarom is dat zo volgens jou?
Nou, omdat het de bedoeling is om Maccabi Tel Aviv tegen te houden. En daarmee proberen ze tot uiting te brengen dat er alleen maar racisme afkomstig is van deze voetbalclub. Ik zeg niet dat dat afkomstig is van Maccabi Tel Aviv, maar er zijn natuurlijk legio voorbeelden van voetbalclubs te noemen die in het verleden zich schandalig hebben gedragen en waardoor de gemeenteraad geen beslissing is genomen. Maar koet, nu is deze motie aangenomen.
Ja, nou ja, het interessante is, en daar hebben we elkaar in de tijd ook in deze uitzending over gesproken. De commotie is allemaal ontstaan in november vorig jaar, toen Maccabi in Nederland was, tegen Ajax speelde. Dat liep achteraf na de wedstrijd helemaal uit de hand met de Jodenjacht, die we net ook noemden. In eerste instantie leek het alsof de burgemeester en de gemeenteraad aan de Joodse kant stond en zei van dit kan gewoon niet. Maar is dit een verandering, zeg maar, binnen de gemeenteraad in de houding ten opzichte van Joodse gemeenschap enerzijds en deze Israëlische voetbalclub anderzijds?
Nou ja, kijk, de Joodse kant. Laat ik vooropstellen, de Jodenjacht die was gepland ruim voordat de Maccabi supporters in Nederland waren. De naam Jodenjacht is niet door ons verzonnen. De naam Jodenjacht was de naam van de vele appgroepen waarin het voornemen tot Jodenjacht werd besproken. In die appgroepen werden vele verwijzingen gemaakt naar de gaskamers en naar Hitler en alles wat te maken had met het Jodendom en niet zozeer met Zionisme of met Israël. Dus het was volslagen duidelijk wat deze daders van plan waren. Vervolgens zijn ze tot uitvoering gegaan van wat zij dan noemden de Jodenjacht. Al ruim voor de wedstrijd is dat begonnen. En ook na die beruchte nacht, waarin vele, vele slachtoffers zijn gemaakt, is dat doorgegaan. Het idee wat naar buiten wordt gebracht, constant, dat de Jodenjacht in verband stond met zogenaamd gedrag van de Maccabi voetbalsupporters, dat leg ik volledig naast me. De Jodenjacht had sowieso plaatsgevonden. Ook al hadden de Maccabi supporters zich gedragen als zogenaamde Boy Scouts, wat ze niet gedaan hebben. Er zijn zeker voorbeelden geweest dat Maccabi supporters zich op enige manier hebben misdragen. Maar dat staat totaal niet in dezelfde verhouding als het fysieke geweld wat hun is aangedaan. Ik bedoel, spreekoren, wat je bij voetbalhooligans heel vaak ziet. Daar kun je van alles van vinden. Je kan zelfs iets vinden van een vlag van een wand aftrekken. Maar het willens en wetens en ook georganiseerd op jacht gaan naar Israëlische voetbalsupporters, Joden zoals ze dat zelf noemen, en die zwaar mishandelen en het risico nemen dat mensen zwaar permanent lichamelijk letsel oplopen of zelfs doodgaan, ja, dat heeft natuurlijk niets te maken met algemeen hooliganisme. En deze motie probeert dat strafrechtelijk veroordeelde gedrag, mind you, het heeft tot vele veroordelingen geleid, wat mij betreft nog steeds veel te weinig, wordt met deze motie in feite witgewassen. Het is een staaltje van victim blaming, slachtoffer de schuld geven, zoals wij in Nederland nog eigenlijk niet vaak hebben gezien.
Nee. Denk jij dat dit besluit van de Amsterdamse gemeenteraad, dat ook gevolgen gaat hebben voor de Joodse of de Israëlische supporters in Nederland zelf?
Het is een opmaat tot verdere uitsluiting, tot verder isolement van Israëlische sporters en uiteindelijk daarmee ook van Joodse sporters. Het is een voortzetting van een anti-Israël en toch ook wat mij betreft anti-Joods beleid, wat al een hele tijd geleden is ingezet. En ja, het is een totale verkeerde lijn die hiermee is ingeslagen.
En tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, ja, nee, maar je moet wel echt een onderscheid maken tussen Joodse voetbalclubs, bijvoorbeeld zoals Maccabi Nederland, of een Israëlische club. Maar in hoeverre zie je die scheidslijn? Is die scheidslijn duidelijk?
Nou ja, laat één ding duidelijk zijn, hè. Er waren destijds meer dan 120 verdachten van zwaar geweld. Helaas zijn daar 9 of 10 veroordeeld. En vanwege de enorme drukte bij het Openbaar Ministerie en ook moeilijk om aan bewijsvoering te komen, lopen er nog tientallen daders lopen er gewoon nog vrij rond in Nederland. Dat heeft alleen maar te maken met geweld en met misdadig gedrag. En het was puur gericht tegen Joden. Het werd Jodenjacht genoemd, nogmaals een term die wij niet verzonnen hebben. En ook als je kijkt naar wat er in die appgroepen staat, is er over de bedoelingen van de daders valt niets onduidelijkheid, laat dat over.
Wat voor impact heeft ook dit nu weer op de Joodse gemeenschap in Nederland? En ik weet dat de Joodse gemeenschap heel erg breed en heel divers is, maar kun je dat proberen te schetsen?
Nou, het heeft een behoorlijke impact gehad op grote delen van de Joodse gemeenschap waar ik mee in contact sta. En kunnen zich absoluut niet vinden in dit besluit. En zullen zich daar ook tegen gaan verzetten met de juridische middelen die tot hun bevoeging staan.
Ja, omdat het niet geaccepteerd moet worden. Mijn laatste vraag, hè, David. Zie jij dit besluit van de gemeenteraad in Amsterdam? Is dit eigenlijk een besluit dat echt over sport gaat? Of is het volgens jou gewoon een politiek symboolgedrag?
Nou, ik denk dat je het besluit moet zien in het kader van de verkiezingen die eraan zitten komen. Het is symboolpolitiek. Het valt eigenlijk ook helemaal niet op een objectieve manier uit te voeren. Er wordt in dat besluit onder andere gezegd dat voetbalploegen die zich racistisch gedragen en waar geen maatregelen tegen worden genomen door de club, dat die uitgesloten moeten worden. Als je dat objectief zou uitvoeren, dan betekent dat eigenlijk de facto dat er vrijwel geen één internationale voetbalploeg Nederland meer in mag komen. En dat weten ze op bij de gemeenteraad maar al te best. Het is symboolpolitiek. Het komende overigens van een partij aangestuurd wordt, vermeend aangestuurd wordt vanuit Turkije, waar natuurlijk enorm veel geweld is tegen de Koerden, conflict is met Cyprus en de hooligans van de clubs al daar zich ook verschrikkelijk misdragen. Dus ik ben benieuwd of Denk dan ook bereid is om de Turkse voetbalclubs in Amsterdam met dezelfde beredenering te weigeren. Maar ik denk dat ze allemaal het antwoord wel weten.
Nou, dank voor jouw toelichting, David. En succes in jouw werk ook en in jouw ondersteuning van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Dank je wel.
Dank je wel.
Oekraïne gaat nog steeds gebukt onder de oorlog met Rusland. En toch gaan Koen Kalier en zijn team door met het helpen van de Oekraïnse Joden die naar Israël willen vertrekken en het ondersteunen van Holocaust-overlevenden. Met Koen bespreken we de voortgang van het werk en of hij ondanks de oorlog het werk nog kan doorzetten. Koen Kalier, je bent coördinator van Christen voor Israël in Oekraïne. En jullie team daar die ondersteunt de Joodse gemeenschap in Oekraïne, onder andere met voedselpakketten. En daarnaast zijn jullie ook betrokken bij de Aliyah, dus de terugkeer, het vertrek van Joden naar Israël. Nu ben jij vandaag nog heen en weer gereden naar Moldavië. Waarom eigenlijk?
Wel, we hadden het verzoek gekregen van een paar Joodse families die in de buurt in Oost-Oekraïne woonden, in de buurt van Kharkov ook. En een vrouw met de jonge kinderen en nog een dame alleen. En die vroegen ons, kijk, we willen hier weg. De oorlog stopt maar niet. De raketten en de droneaanvallen gaan maar steeds door. En ik wil naar Israël. Ik wil naar een veilig land. En ik wil naar een land waar het goed is voor de toekomst, voor mijn kinderen. En jullie hebben al ons in het verleden geholpen met voedselpakketten en zo, maar daar zijn we dankbaar voor. Maar nu willen we vertrekken. Kunnen jullie ons komen ophalen en brengen naar Chisinau? En dat hebben we eigenlijk dan ook gedaan.
Ja, Chisinau is de hoofdstad van Moldavië en vanuit daar vertrekken ze naar Israël, hè?
Het luchtruim sedert het begin van de oorlog, nu bijna 4 jaar geleden, is volledig gesloten. Dus er komen geen aankomende of vertrekkende vluchten. Dus als Joodse families willen vertrekken, dat gebeurt nu via Chisinau, Moldavië.
Ja, nu zeg je van ja, ze willen eigenlijk naar een rustig, naar een veilig land. Maar ze komen tegelijkertijd, als ze aankomen in Israël, komen ze aan in een land dat ook in een oorlog verwikkeld zit. En dat klinkt ook best wel heftig, hè? Waarom kiezen deze mensen er dan voor om toch naar Israël te vertrekken?
Ik denk dat aan de ene kant, mensen kijken ook het nieuws, maar in Oekraïne is er heel weinig nieuws over de oorlog in Israël. Het is bijna 80-90% over het nieuws in de oorlog in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland. Maar de families die vertrekken, of degenen die kunnen vertrekken, want de mannen in de mobilisatieleeftijd tussen 22 en 60, die kunnen niet weg. Maar zij vragen advies, raad en daad van familie en vrienden die al in Israël zijn. En dat is niet ons advies. Dat is vooral het advies van hen. En die vertellen, kom gewoon naar Israël. Het is goed hier. Het zal goed zijn voor de kinderen. Ja, Israël is ook in oorlog. Het is geen makkelijke situatie. Maar hier zal Israël er alles aan doen om het volk te beschermen. Zowel Joden als Arabieren.
En dat is een verschil met Oekraïne.
En dat is het verschil met Oekraïne. Dat, hoe moet je het zeggen, in Oekraïne is het een beetje de Russische roulette. Er komen om de zoveel dagen worden tussen de 500 en 700 drones en raketten afgevuurd. En men weet, het luchtafweersysteem probeert zoveel mogelijk drones en raketten uit de lucht te halen. Maar je weet nooit waar en wanneer die raketten en drones zullen terechtkomen. Dus de situatie op dit gebied is veel onveiliger dan in Israël zelf.
Duidelijk. Nou, je zegt deze mensen die komen oorspronkelijk uit Kharkov, die dus vandaag vertrokken zijn via Moldavië naar Israël. Wat zijn nou de obstakels die Joden tegenkomen in Oekraïne als zij op Aliyah willen gaan, zoals dat dan heet, als ze naar Israël willen vertrekken?
Wel, je moet natuurlijk weten dat de mannen, de leeftijd is iets verhoogd, maar als boord gezinnen waar de man tussen de 22 en 60 jaar oud is, of zelfs zonen in die leeftijd in het leger is, dat maakt natuurlijk wel de keuze moeilijker. Dat de vrouw zegt, blijf ik hierachter met mijn twee kinderen, wachten we af tot de oorlog voorbij is, of gaan we toch alvast naar Israël? We hebben in het begin van de oorlog gezien in februari 2022, toen het begon. Toen zijn er duizenden eigenlijk hals over kop gevlucht. Maar degenen die nu eigenlijk vertrekken, wikken en wegen af. Wat zijn de voor- en de nadelen? Moeten we gaan, moeten we niet gaan? Het risico is, als we gaan, gaan we nog onze man of zoon of zonen die in het leger dient, zullen we hen nog weerzinnen? Weerzin. Je moet rekenen dat hier...
Dat maakt het een moeilijk besluit ook.
Een heel moeilijk besluit. Je moet rekenen dat hier elke maand tussen de 25.000 nieuwe Oekraïnse soldaten nodig zijn. Dus dan weet je hoeveel er ongeveer elke maand sterven of zwaar gewond zijn. En dat maakt de keuze voor degenen die niet kunnen gaan. En degenen die kunnen gaan, dat maakt het moeilijke keuze.
Want in het werk wat jullie doen, hè, in Oekraïne voor de Joodse gemeenschap, werken jullie ook veel onder Holocaust-overlevenden in Oekraïne. Wat is het wat jullie willen betekenen voor deze mensen?
Ik denk, als je onze geschiedenis ziet van 2000 jaar christenvervolging naar het Joodse volk toe, wereldwijd, en vooral in Oost- en West-Europa, dat is een stukje geschiedenis dat we helaas niet meer kunnen terugdraaien, niet meer kunnen veranderen, maar we kunnen wel de toekomst veranderen. En er is een nieuwe generatie van christenen opgestaan, de tweede, de derde generatie na de Holocaust, ook van christenen, die willen troost bieden aan het Joodse volk, waar ze zich ook bevinden. Is het nu in Israël, is het nu in Nederland, West-Europa of hier in Oekraïne? Dat is de generatie die opstaat en die wil op een praktische manier troost helpen.
Maar ik kan me voorstellen, want jullie team bezoekt ook regelmatig de Joodse ouderen, de Holocaust-overlevenden. Maar het is ook best moeilijk om troost te brengen, want jullie zijn nou eenmaal al 3,5 jaar in oorlog. En de situatie is daar ook best uitzichtloos. Dus hoe kun je die mensen dan bemoedigen?
Ik denk, juist omdat we hier zijn met een taak, juist dat we hier zijn in tijden van nood of in tijden van oorlog, dat je er dan juist ook moet zijn. En wat ik heel veel hoor van onze medewerkers en van onze vrijwilligers, dat doordat ze juist naar gevaarlijke gebieden gaan, Kharkov, Zaporozhye, Kherson, Nikolaev, Odessa, Kiev, Sumy, en dat ze mensen bezoeken, en er is trouwens nu ook een vrachtwagen terug onderweg naar Sumy met 6000 kilo voedingsproducten. En dat ik hoor telkens opnieuw van de vrijwilligers en van de medewerkers, het zijn geen gemakkelijke reizen, het zijn geen gemakkelijke bezoekjes, maar we worden juist zelf ook bemoedigd door die bezoekjes die we doen.
Ja, ja. Nee, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe gaat het nu met jullie team in Oekraïne? Want je werkt best onder heftige omstandigheden, met een oorlog die maar blijft voortduren, met telkens weer drone-aanvallen, raketaanvallen vanuit Rusland. Hoe houden jullie dat vol?
Ik denk aan de ene kant, ik ga eerst beginnen met het negatieve. Ik zie de toekomst hier heel pessimistisch in. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Want het is nu zo, de laatste maanden is het 2 of 3 dagen rustig. En dan komt er weer het luchtalarm over het hele land. En dan komen er weer tussen de 500, 700 drones en raketten. En je weet niet hoe en wat, waar ze gaan landen. Onlangs ook een paar weken geleden in Venetia ook. Een paar kilometer van waar we wonen waren er drone- en raketinvallen op een woonwijk, op een school, op een deurenfabriek. Aan de andere kant zijn we ook dankbaar dat we tot nu toe allemaal beschermd zijn gebleven. En dat we kunnen doorgaan zelf in die oorlogssituatie om mensen te blijven te bemoedigen, te bezoeken, te troosten, hulp verlenen. Onder andere Christen ondersteunt, Christen Vrizelen ondersteunt hier ook 22 haarkeunkens. En als ook mensen vertrekken, dat we hen ook uit gevaarlijke gebieden weghalen en brengen naar Chisinau voor hun vlucht naar Israël. Dus ik denk dat het werkt bemoedigend, of het werkt genezend, of het als je als je bezig bent in de hulpverlening en de situatie, zelf in oorlogssituatie, dan krijg je kracht van boven, zou ik het zeggen, om daarmee door te gaan. Maar wat de dag van morgen brengt, dat weten we ook niet. En zoals ik zei, ik zie de toekomst voor Oekraïne pessimistisch in. Tenzij er iets spectaculairs zou gebeuren, of in Oekraïne, of in Rusland, of ik weet niet wat. Maar zolang we kunnen, zolang het dag is, gaan we gewoon door. Zoals we ook al zeiden aan het begin van de oorlog. We zijn flexibel, we passen ons aan. Wat ook mensen zeggen over ons, positief of negatief. We weten ook dat er duizenden christenen in Nederland en België bidden voor ons, voor het werk, voor bescherming. En met de zegen van de Almachtige gaan we gewoon dankbaar voort met ons werk.
Daarover, hè? Want inderdaad heel veel christenen in Nederland en België en ook wereldwijd die bidden voor jullie werk in Oekraïne. Ervaren jullie dat ook, die zegen die op het werk rust door het gebed?
Dat ervaren we zeker. En ik herhaal het dat jullie gebeden zijn als het ware als brandstof voor ons werk. Als je rijdt met de auto en je lichtje gaat op oranje, dat je moet tanken. En als je blijft doorrijden, dan val je plotseling stil en kan je niet meer verder. En dat hebben we ook ervaren, dat dankzij jullie gebeden is als het ware als brandstof, zodat we kunnen doorgaan met ons werk. Wat de dag van morgen zal brengen, volgende week of volgende maand, weten we niet, willen we ook niet aan denken. Maar zolang het kan, zolang het dag is, gaan we door ter bemoediging en troost voor het Joodse volk. En zoals ik al zei, wij zijn ook een van de weinige christelijke organisaties hier in Oekraïne die speciaal met dat doel hier zijn.
Nou, dat lijkt me in ieder geval een goede motivatie om door te gaan met het bidden voor het werk wat jullie daar doen. Koen, ik wens jou heel veel zegen daar en sterkte op de terugreis.
Dank u wel. En ook voor jullie sterkte.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit, zowel in Oekraïne als in Israël. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u elke dag, in ieder geval door de week, actuele artikelen lezen en ook achtergrondinformatie. En natuurlijk ook onze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.